die wel duidelijker zijn. Maar ja, zo is het nou in een profetie. Je moet schrift met schrift vergelijken. En dan kom je vanzelf tot het juiste plaatje. Maar ik moet zeggen, we zijn bezig met schrift vergelijken. Maar we zijn er nog lang niet mee klaar. Maar dit vind ik in ieder geval een acceptabele gedachte. Maar misschien kom ik er nog eens op terug. Ik weet het dus niet 100% zeker. Maar in ieder geval, wat hier staat is, vers 3. De Egyptenaren zijn mensen, ze zijn geen God. En hun paden zijn vlees en geen geest. En de Heere zal zijn hand uitstrekken dat de helper, dat is dus Egypte, struikelen zal. En die geholpen wordt, maar dat was Israël, zal nedervallen. En ze zullen al tezamen teniet komen. Of tot niet komen, of tot niet worden. Zowel de ongelovige Joodse staat als Egypte komen om. En wel gelijktijdig. Want als de een in de problemen komt, zou het hulp verwachten van de ander. Maar die hulp komt niet, want die ander komt ook in de problemen. Dat kan dus alleen maar zijn aan het einde van de 70e week van Daniël. En de tegenstander waardoor men in de problemen komt, is ongetwijfeld dezelfde. Namelijk die van het noorden. Gog, Magog, Ras, Mezeg en Tubal. Die van het noorden uit Joël 2. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, vers 4, gelijk als een leeuw, namelijk een jonge leeuw, over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet. En hij vernedert zich niet, namelijk, vanwege hun veelheid. Wel, alzo zal de Heere der heerscharen nederdalen om te strijden voor de berg Sions en voor haar heuvel. En nou wordt het alweer lastig. Want als er dan staat, alzo zal de Heere der heerscharen nederdalen om te strijden voor de berg Sion, namelijk voor haar heuvel, haar verhoging, dan voor wie vecht hij dan eigenlijk? Voor Israël of tegen Israël? Ja, daar gaan we weer. Wat bedoelt u met Israël? Hij verovert namelijk zelf het land. Op wie? Wel, op al die volkeren. Namelijk de heidenen inclusief het Joodse volk. Ja, want dat is wat de Heer doet aan het eind van de 70e week. Hij jaagt niet alleen de Rus het land uit, maar de Jood ook. Omdat het land bestemd is voor de Heer en de Heer geeft het alleen aan gelovigen. Nou ja, Israël. In de echte betekenis van het woord. En dus staat er ook niet de Heer is weg voor zijn volk, maar de Heer strijdt voor de berg Sions. Namelijk voor een heuvel. Waarom de berg Sions? Wel, dat is de plaats waar zijn troon zou staan. De Heer zelf gaat zijn troon daar neerzetten. En dan wordt er vergelijking gemaakt in het begin van vers 4. Dat de Heer dat doet als een leeuw. Dat is de leeuw uit de stam van Juda natuurlijk. Een jonge leeuw. Want zo lang bestaat hij nog niet. Nou ja, 2000 jaar, maar niet te min. Het is een jonge leeuw, want het is de Heer die uit de dood is opgestaan, hè? Die zal namelijk, staat er niet dat hij brult? Ja, hij brult, natuurlijk. Want de Heer zal zijn stem verheffen, zal zijn stem doen horen. En hij zal dus even nog wat hete adem bespreken. Dus komt er oordeel. Hij zal over zijn roof brullen. Een leeuw wordt namelijk verondersteld zijn prooi te verdedigen. De prooi die hij heeft, dat wat hij op het oog heeft, dat wat hij zich verworven heeft, dat wat hij zichzelf beloofd heeft, want zo kun je het ook zeggen, dat verdedigt hij ook. En er staat er, wanneer schoon, dat betekent zoveel als of schoon, hoewel, wanneer schoon een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem, want de herders zijn de natuurlijke tegenstanders van de leeuw. De herders verdedigen immers de kudde. Maar hier zijn de rollen omgedraaid. De herder is niet de heer. Hier is de leeuw, is de heer. En de herders zijn dan de koningen der aarde. Degene met al die kudden onder zich. Dan staat er, of schoon een volle menigte der herders samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor een stem niet. Die leeuw die blijft op zijn post, heeft zijn prooi veroverd en die verdedigt hij nu ook. Hij vernedert zich niet, hij trekt niet terug vanwege hun veelheid. Ik zie het nog voor me. De leeuw rukkend aan zijn prooi om die in de schaduw te leggen en een beetje te verstoppen en te verdedigen tegen de omstanders. Dat waren in dit geval mensen. Maar zo werkt dat. Nou, hier staat dat de Heer dat ook doet. Want de Heer verovert zich de plaats waar zijn troon zal staan. Bovendien staat er, hij vernedert zich niet vanwege hun veelheid. Dat wil ik nog eerder hebben. Er staat, als een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem. Maar dat verwijst natuurlijk naar Psalm 2, waar de volken tezamen beraadslagen, samengeroepen worden dus, waar de volkeren tezamen beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Want hoewel al de volkeren samenspannen tegen de Messias, weet nu de Messias van geen wijken en hij verdedigt dat wat hij zichzelf beloofd heeft. En dat is in dit geval natuurlijk, kan natuurlijk anders bij een leeuw, de troon. En alzo zal de Heer der menigten, de Heer der heerscharen, Jehovah Zeboot, nederdalen, om te strijden, wel tegen die menigte van herders, tegen die volkeren. De Heer zelf is de Heer der heerscharen, dus zal hij ook de heerscharen aan zich onderwerpen. Zelfde gedachte vinden we ook uitgebreid terug in Zacharia. Daar heet hij ook steeds de Heer der heerscharen, want hij zal al de heidenen aan zich onderwerpen. Want hij zal namelijk strijden voor de berg Sions. Dat betekent niet dat het Joodse volk verdedigt. Integendeel, dat betekent dat hij het Joodse volk daar ook verdrijft. Omdat het zijn land zijn plaats is. En lees nou maar verder. Gelijk vliegende vogelen. Hoe kom je erop? Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij haar ook verlossen, oftewel doorgaande zal hij haar ook uithelpen. En nu gaat het natuurlijk ook niet alleen over Jeruzalem zelf, maar vervolgens ook over degenen die daarin wonen, daarna uiteraard. Dan gaat het over een bekeerd of terugverzameld Israël, wat in dat Jeruzalem bewaard zal worden. Want dat is dan de veilige plaats. Dat is nu niet zo, integendeel, maar daarna wel. Want waar het oordeel geweest is, en waar het vuur geweest is, komt men vervolgens met harpen en trommelen. Dan krijg je dus een zogenaamde trommelding. Nou ja, dat was dus vanwege, welk vers was het ook alweer? Vers 32 van het voorgaande hoofdstuk. Dan begint namelijk het feest in Jeruzalem. En dus staat er in vers 6, bekeert u tot hem van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Want dat zijn de dagen van de bekering van Israël. Staat er ook, want in die dagen, dat is de 70ste week voorbij en zo, de Heer heeft Jeruzalem veroverd. Want de diendagen zullen zij verwerpen en ieder zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke u, uw handen, tot zonde gemaakt hadden. Of tot zonde gemaakt hadden. Hun handen hadden zichzelf afgoden gemaakt. Het eigenaardige is dat onder die afgoden natuurlijk hier verstaan wordt zilveren en gouden beelden of iets dergelijks, of voorwerpen. Maar oorspronkelijk in deze hoofdstukken gaat het natuurlijk om de goden van der heidenen, de goden van Egypte namelijk. Men had een verbond met de heidense wereld. En hier heet het, men had zilveren afgoden en gouden afgoden. Maar het gaat natuurlijk om precies hetzelfde. Men verbond zich met de heidenen en met de goden der heidenen. En het verbond met de heidenen is niks anders dan afgoderij. Een gruwel der verwoesting. Een gruwelijke vleugel of hoe dat maar heten mag. En dat zijn de termen die ik dan citeer uit Jesaja, uit Daniel 9. De gruwelijke vleugel. En daarmee ben ik toch weer terecht bij gelijk vliegende vogelen uit vers 5. Alzo zal de Heer der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Want beschutting komt van een vleugel. Per definitie is dat zo namelijk. Een vleugel geeft beschutting. Je kan er ook mee vliegen, ja. Maar een vleugel is in de eerste plaats bescherming. Iets onder de vleugels hebben. En afgoden worden in de Bijbel dus gezien als vleugels. Die namelijk bescherming geven of verondersteld worden te geven. Waarom dat afgoderij een gruwel is, heet zoiets een gruwelijke vleugel. En dat is dus de Bijbelse term voor afgoderij of voor een afgod, een gruwelijke vleugel. Maar hier staat dat deze afgoden vernietigd worden. Ze zullen verworpen worden. Maar de Heer zelf zal zijn vleugels uitstrekken over Jeruzalem. Maar de Heer Jezus zei dat bij gelegenheid ook. Hij zei, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd. Maar gij hebt niet gewild. Maar hier wordt het wel vervuld, namelijk gelijk vliegende vogelen, al zo zal de Heer de Heerscharen Jeruzalem beschutten. Hij zal namelijk zijn vleugels over Jeruzalem uitspreiden. En wat hebben wij toch een aardige taal, dat we dat zo mooi in het Nederlands ook kunnen zeggen. Ja. Er zit nog iets aan vast natuurlijk, want bij vliegende vogelen denken wij ook aan vliegende geesten, want vogels zijn een beeld van geesten, en deze vliegende vogelen die Jeruzalem beschermen zijn dus vliegende, nou zijn geestelijke wezens in ieder geval die Jeruzalem beschermen, waarna je nou kunt vragen wie zijn dat dan? Dat zou ik had precies zo willen horen, ja, dank u wel. Dat zou de gemeente kunnen zijn, punt. He? Dat weet ik niet zeker. Bovendien staat gelijk vliegende vogel, dus het is een beeld, denk ik. He? Maar ik zou ook niet weten waarom het niet te beschrijven zou kunnen zijn van een leger der engelen. Want de Heer zou komen en zijn heilige engelen met hem. Maar dan nog blijven zeggen dat die heilige engelen wel eens de aanduiding zou kunnen zijn van de gemeente. Vooral als engelen namelijk boodschappers zijn dan wel koningen. Want het moet duidelijk zijn dat de gemeente inderdaad bestaat uit koningen en uit boodschappers. Leuk is natuurlijk dat je het begrip boodschapper, een van de vertalingen van Malach dus, hè, dat je het begrip boodschapper ook kunt vervangen door het begrip priester. Niet altijd, maar in vele gevallen wel. Een priester is namelijk zeker een boodschapper. Een boodschapper is niet altijd een priester, maar een priester is wel een boodschapper. Zodat het begrip Malach, engel, heel goed de aanduiding kan zijn van het gecombineerde koningschap en priesterschap van na de ordening van Melchizedek namelijk. Waar nog bij komt dat in Maleachi, mijn engel, dat in Maleachi dat begrip Malach of engel toegepast wordt uitdrukkelijk op priesters. Ja. En in Jesaja 6 is het ook zo, daar zijn we te maken met seraf, die we ook meestal maar gewoon als engel aanduiden. Maar het is ook wel degelijk een aanduiding van geestelijke zaken, die wel degelijk een boodschap brengt. Het zijn in ieder geval boodschappers, hoe dan ook. Nou, laat maar zitten, maar onder deze vliegende vogelen zou je dus heel goed kunnen verstaan een beeld van de gemeente. Of van engelen, maar dat blijft hetzelfde. Zodat de afgoden vervangen worden door deze vliegende vogelen. Maar uit, naar aanleiding van Openbaring 12 zouden we natuurlijk goed kunnen aanduiden dat de afgoden zijn de duivelen, de demonen, Satan en zijn engelen. Maar die worden uit de hemel geworpen bij gelegenheid en hun plaats wordt eigenlijk ingenomen door de gemeente. Want het is zo, Satan en zijn engelen verdwijnen uit de hemel, maar de gemeente gaat daarin, zodat het voor de hand ligt te concluderen dat die positie van Satan en zijn engelen wordt ingenomen door de gemeente. Oftewel, de draak wordt uit de hemel geworpen, maar de mannelijke zoon gaat er juist naartoe. En hier worden de afgoden weggedaan, maar wat komt er dan voor in de plaats? Nou, dat zou dus heel goed de gemeente kunnen zijn, ja. Met stellige zekerheid kan ik dat zo niet zeggen natuurlijk. Maar ja, in het Oude Testament blijven verwijzingen naar de gemeenten altijd enigszins verborgen. Ja. En zo hoort het ook, hè. Goed, nou, te dien dagen zullen zij verwerpen ieder zijn zilveren afgoden, zijn gouden afgoden, welke u uw handen tot zonde gemaakt hadden. Vers 8. En Asser zal vallen door het zwaard. Dus weer Asser. Net dus als in vers 31 van hoofdstuk 30. Asser zal vallen door het zwaard. In vers 31 van hoofdstuk 30 staat, want door de stem des Heren zal Asser te mossel geslagen worden. Maar u weet dat dat niet verschillend is, hè? Want er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. En u ziet dat ook deze uitspraken uit Openbaring gewoon samenvatting zijn van uitspraken uit het Oude Testament. Asser zal vallen door het zwaard. Niet eens mans, en het zwaard niet eens mensen zal hem verteren, want het zwaard is namelijk het woord wat uit de mond Gods uitgaat. En hij zal voor het zwaard vlieden, hij zal vluchten, verdwijnen. En zijn jongelingen, zijn knechten betekent het gewoon hoor, zijn personeel, zijn jongelingen zullen versmelten. En hij zal van vrezen doorgaan naar zijn rotssteen en zijn vorsten zullen voor de banier verschrikken, spreekt de Heere, die te Sion vuur en te Jeruzalem een oven heeft. En daar gaat het over een hersteld Jeruzalem uiteraard, van waaruit of waardoor, maar van waaruit de heidense volkeren geoordeeld zullen worden en zullen worden onderworpen. Het enige twijfelachtige is de vraag of wie die hij is uit het begin van vers 9. Hij zal van vrezen doorgaan naar zijn rotssteen. De vertalers hebben denkelijk gelijk dat ze hij met een kleine letter schrijven, want er is dezelfde hij als uit het voorgaande vers, namelijk Asser. En dan gaat hij dus naar zijn eigen rotssteen, zijn eigen sterkste. En dat zal dan de aanduiding zijn van Babel, naar ik aanneem. Want Babel wordt in de Bijbel voorgesteld als een hoge berg. Wat heel vreemd is, want Babel ligt niet op een berg. Maar integendeel, juist in het vlakke land. Weet je wel, Babel heeft helemaal geen stenen. Babel heeft immers de tichel tot steen, staat er heel vroeg in Genesis al. Ze hebben geen steen. Want de echte steen, dat is Christus en die is in Jeruzalem. Dat is de rok. Maar in Babel heeft men geen steen, heeft men tichelen. Toch wordt hier over een steen gesproken. Hij zal van de vrees doorgaan naar zijn rotssteen, zijn eigen rotssteen dus. Maar zijn eigen rotssteen is eigenlijk geen rots. Zijn eigen rotssteen is eigenlijk een tichelsteen. Of het is die berg waarover in de profeten en ook in Openbaring gesproken wordt. Maar dan berg in de overdrachtelijke betekenis van het woord, uiteraard. Namelijk in de zin van een hoge plaats, hoogmoed, verheffing, de toren van Babel, het beeld van Babel, 6 ellen en 1 span, oftewel 60 ellen, want dat komt bij een andere gelegenheid ook. Maar in de Bijbel lezen we dat iets als een berg in zee geworpen zou worden. Dat staat in Openbaring. En die berg is zonder meer de aanduiding van Babel. De hoge plaats op aarde, maar de berg wordt in de zee geworpen. Ik heb er vroeger nooit het nut van ingezien. Maar de Heer zei tot zijn discipelen, als je gelooft dat als een mosterdzaadje zou bergen verzetten. Daar heb ik nooit het nut van ingezien. Want waarom zou je bergen verzetten? Wij hebben hier al geen bergen trouwens. Waarom zou je ze verzetten? Of je zou tot die berg zeggen, wordt in zee geworpen en dan wordt de berg in zee geworpen. Wat heb je daar nou aan? Daar heb je alleen wat aan als die berg Babel is. En dus de grote tegenstander. En in de toekomst zal iets als een berg in zee geworpen worden. Dat is namelijk Babel wat geoordeeld zou worden. Bij een andere gelegenheid staat er trouwens dat bomen in de zee geplant zouden worden. Hè? Bomen in de zee. Welke boom?
Die boom die zo groot en rijp
bent. Ja, die boom, ja inderdaad. Die uit van het mosterdzaadje uit Matthäus 13. Oftewel de boom uit Daniel 4. 4. Babel nou, die boom. En of het dan een boom is of een berg maakt geen verschil, want het is toch hetzelfde, het is namelijk Babel. Nou, en een berg wordt in de Bijbel rustig aangeduid als een rotssteen. Het is een hele grote steen dan, maar niettemin dat kan. Dus hij zal van vrezen doorgaan naar zijn rotssteen. En er is nog een alternatief voor. Want, ik zeg dat is wel Babel, maar dan zou ik bijna in vergeten. Ja, ik ben over tijd, maar ik was ook over tijd begonnen. Dus dat blijft heel consequent daarin. We hebben namelijk nog een rotssteen. Die heet namelijk ook zo. Dat is namelijk Tyrus. Tyrus heet net als Petra. Dezelfde naam, eigenlijk. Namelijk ook een rots, een ander woord voor rots. Tsoer. Tyrus is namelijk een rotssteen. Tyrus is namelijk die plaats die oorspronkelijk voor de kust lag van tegenwoordig Libanon. Een plaats namelijk op een eilandje voor de kust. De grote handelsplaats van die dagen der oudheid. En dat Tyrus, daar wordt een vloek over uitgesproken in bijvoorbeeld Ezechiël 26, 27, nou in ieder geval Ezechiël 28. Profetie over de koning, dan wel de vorst van Tyrus. Maar Tyrus betekent een rotssteen. En in, volgens die verhalen, volgens die profetieën, is Tyrus de plaats waar het beest huist. Hoewel wij hem kennen als de koning van Babel, kennen we hem dus ook als de koning van Tyrus. En why not? De koning van Amsterdam. Nee, dat is niet de koning. Nee. Dat is de stadhouder. De stadhouder van Tijn. Maar de koning van Amsterdam, de koningin dus, is ook koningin van Den Haag. En van Rotterdam en van Wezep. En zo. Dat maakt toch niks uit? Zij is trouwens ook, hoe heet het ook alweer, gravin van Buren. Is prachtig. Nou ja, en van Nassau en van Orange, dat ligt ergens in Frankrijk geloof ik, of in Spanje, nou ja, weet ik het. Zij heeft volgens mij alle plaatsen nog niet bezocht waarvan ze een titel heeft. Maar deze koning kan dus heel goed de vorst van Tyrus zijn, dat is hij ongetwijfeld. En als je die profetieën van Ezechiël 28 leest, dan blijkt dat die vorst van Tyrus uiteindelijk zelfs gewoon Satan zelf is. Maar het is het beest, die zijn kracht krijgt van de draken, enzovoorts. Nou, en als hier staat, hij zal doorgaan, hij zal gaan naar zijn rotssteen, dan zou ik daaronder kunnen verstaan Tyrus. Ik weet niet of daar het woord tsoer gebruikt wordt in het Hebreeuws, maar het maakt me ook niks uit. Want zelfs als er Sela stond, had ik er geen moeite mee om het te zien als een aanduiding van Tyrus. Dus tot verrekening ook een rotssteen. Maar dat ik er zo aardig Tyrus in lees, komt ook omdat ik een dergelijke verwijzing inderdaad vind in Daniël 11. Dan komen we toch nog even in Daniël 11. Want daar stond, helemaal aan het eind van het verhaal, Daniël 11 vers 45... Vers 45, en hij, we weten niet wie het is, dat ga ik niet uitleggen, hij zal de tenten van zijn paleis, of de tenten namelijk zijn paleis, of hij zal zijn tijdelijke paleis, want tent is altijd tijdelijk, hij zal zijn tijdelijke paleis planten tussen de zeeën, en Tyrus lag tussen de zeeën. Nu niet zo erg meer, want u weet, Alexander de Grote, de man van het Griekse Rijk dus, wat in de toekomst herstelt, heeft in de tijd Tyrus veroverd. Dus het ligt voor de hand dat die figuur die in de toekomst komt ook inderdaad uitdrukkelijk zijn plaats zal hebben in Tyrus en dus ook Tyrus tot zijn bezit heeft gemaakt. En Alexander de Grote heeft Tyrus veroverd door een dam aan te leggen, gewoon vanaf de wal, een dijk aan te leggen naar Marken, naar Tyrus. En die dam die is vanzelf breder geworden in de loop der eeuwen, zodat Tyrus nu niet meer in de zee ligt, maar wel aan de kust. Maar het heeft dus in het hart der zeeën gelegen, oorspronkelijk. Een berg gewoon die uit de zee opstak, hè. Maar er staat hier, hij zal de tenten of zijn tijdelijke paleis planten tussen de zeeën aan de berg des heilige sieraads. En hij zal tot zijn einde komen en zal geen helper hebben. Die laatste beschrijving, hij zal tot zijn einde komen en hij zal geen helper hebben. Dat is een beschrijving die overeenkomt met andere beschrijvingen over het einde van het beest. Namelijk, hij zal zonder handen verbroken worden. Dit was het laatste vers van Daniël 11. Het was de steen zonder handen afgehouwen die de hele aarde zal vullen en een einde zal maken ook aan deze steen. Namelijk, blijkbaar Tyrus. Dus je kunt hem aanduiden als koning van Babel, maar kennelijk ook als koning van Tyrus. En dat hij dus dat als een van zijn laatste residenties kiest, zou dan overeenkomen met wat staat in Jesaja 31 vers 9. Hij zal van vrezen doorgaan naar zijn rotsteen, namelijk naar Tyrus. En zijn vorsten zullen voor de banier verschrikken, spreekt de Heer. En de banier, dat weten we nou langzamerhand wat dat is, hè. De banier is het vaandel, de vlag, kortom, dat is Christus, Jehovah, uw banier. Dat is die banier uit vers 17 van hoofdstuk 30. Want dit beest en zijn vorsten, dat zijn er minstens 10, toch? Dit beest en zijn vorsten, dat zijn er samen 11, horens, zullen vlieden, zullen vluchten. En ze zullen bang zijn, ze zullen vrezen voor de banier. En de banier is uiteraard de Messias. En dat is dan de situatie in de 33 jaar. Want de banier, oftewel de Heere zelf, heeft te Sion vuur en te Jeruzalem een oven. En de oven is nog steeds de uitdrukking van het grote oordeel. De grote verdrukking. Denk ook maar aan Daniël 3. Waar de 3 vrienden van Daniël wegens hun trouw aan Jehovah geworpen werden in de vurige oven. Omdat ze niet wilden buigen voor die berg. Dat beeld namelijk van Babel. En de oven is dan een beeld van de verdrukking. Maar in de verdrukking is de Heer bij hen. En hier wordt gezegd, wel, Jeruzalem is zo'n oven. Maar de Heer is daar en Israël is daar. En het is die oven waardoor de heidense volkeren, de tegenstanders, geoordeeld of verbrand zullen worden. En zo gaat het verder met Ziet. Een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht enzovoorts. Het zijn rechtse vorsten dus, als ik het goed gelezen heb. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Zullen we danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor het voorrecht dat we dat profetisch woord hebben. Dat schijnt als licht in de duistere plaats. Wij danken u Vader dat we door het woord mogen komen tot kennis van de toekomende dingen. En mogen zien hoe ook de dingen in de wereld om ons heen in onze dagen zich spoeden naar de vervulling van al deze gebeurtenissen. Wij danken u dat we daaruit onze moed mogen putten. Dat we niet hoeven verschrikt te worden juist door deze dingen. Maar dat we onze hoofden mogen opwaarts heffen omdat onze verlossing nabij is. We danken u voor de overwinning die behaald is in het verleden. Dat het slechts een kwestie van tijd is. Dat deze overwinning ook geopenbaard zal worden. En bekendgemaakt zal worden aan de volkeren der aarde. We danken u bovenal Vader dat we deel mogen hebben aan het nu nog verborgen koninkrijk. Dat wij deel hebben aan onze heiland, die gezeten is op een hoge en verheven troon. Die we kennen als de verheerlijkte gezeten aan uw rechterhand. En die we ook kennen als onze beschermer, als onze hoge priester. Wij danken u, Vader, dat we daar ook vanmorgen bij bepaald mochten worden. En willen u vragen, wees u ook verder ons deze dag nabij. Richt u ons oog op u om Christus wil. Amen. Wij gaan dan naar Jesaja 32... Jesaja 32, de eerste paar versen vind ik de mooiste van dat hoofdstuk. Want daar staat, ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan. En de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. En de gierige zal niet meer mild geheten worden, want een dwaas spreekt dwaasheid. En zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere. Om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En een schierigaars ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verbichtselen om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. En dat is dan het eerste pericoop van dit hoofdstuk. Een hoofdstuk wat dan weer opent met te spreken over het koninkrijk dat zou komen. Dat wil zeggen, het opent met te spreken over de beloofde zegeningen. Maar zoals altijd vinden we ook hier een afwisseling tussen de vermelding van deze beloofde zegeningen en het ongeloof, de goddeloosheid van Israël en daarmee ook zelfs van de volkeren. Het wisselt elkaar af en van het een komt dan het ander. In ieder geval is het zo dat de eerste paar versen uitdrukkelijk spreken over het koninkrijk. Beter nog over de koning, maar daarmee natuurlijk ook over het koninkrijk. En in vele metaforen, vergelijkingen dus, zoiets, wordt de functie van de koning beschreven. Namelijk, er staat, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. We hoeven helemaal niet te vragen wie dat is. Dat slaat uiteraard op Christus. Zelfs ook de vertalers hebben, niet zelfs, maar gewoon de vertalers hebben dat er ook boven gezet. Hè? Het Rijk van Christus. Ziet de koning, ik stotter een beetje, ziet de koning, want ja, de koning, dat staat er niet, en een koning, daarmee doen we via het Nederlands geen recht aan wat hier staat. Hè? Gewoon, koning zal regeren in gerechtigheid. En die koning is uiteraard Christus zelf, de Messias. En dan staat er, en de vorsten zullen heersen naar recht. Dat veronderstelt dat niet de macht alleen maar bij deze ene koning ligt, maar dat er inderdaad anderen zijn die namens hem heerschappij uitoefenen. En ze worden genoemd vorsten. Het is ongetwijfeld dat zo dat deze vorsten in ieder geval slaat op Israël, de Israëlieten, waarvan in de eerste plaats weer de Joden vermeld zouden moeten worden, wegens de band, de familieband met de koning zelf. Maar verder is het zo dat we ook in deze versen te maken krijgen met verberging. Dat wil zeggen, de positie van de koning, het werk van de koning en de aard van het koninkrijk wordt zodanig beschreven dat het voor meerdere uitleg vatbaar is. Maar dat is altijd het geval. En waarom dat is, dat weten we langzamerhand ook wel, hè? Omdat namelijk de uitspraken over het koninkrijk van toepassing gebracht worden op zowel de gemeente in onze bedeling als Israël en de volkeren in de volgende of een volgende bedeling. Vandaar dat het via vergelijkingen, via beeldspraak dus eigenlijk, uitgelegd wordt. En dan staat er dus, en man, er staat niet die man, er staat niet een man, er staat niet de man, er staat gewoon man. Maar het is uiteraard dezelfde als koning uit vers 1. En de vertalers voegen die ertussen. En dat verandert dan niks meer natuurlijk. Dat is eigenlijk terecht. Want ze zeggen, dat is diezelfde man, die koning namelijk uit vers 1. En zo is het natuurlijk ook. En man zal zijn als verberging tegen de wind en schuilplaats tegen de vloed, dat is 2. Als waterbeek in het dorre plaats, dat is 3. Als schaduw van een zware rotssteen in het dorstig land, dat is 4. Ze worden hier achter elkaar 4 van deze stijlfiguren, van deze stijlbloempjes, ten beste gegeven. Dat is natuurlijk beeldspraak. Het is altijd leuk voor diegene die glashard volhouden dat je alles letterlijk moet nemen wat in de Bijbel staat. Dat kan dus niet, hè. Dat moet je met geen enkele taal. En dat moet je met de taal van de Bijbel dus ook niet. En hier dus ook niet. Het is heus niet zo dat men naar de Christus vraagt als het hard waait en men zoekt beschutting. Omdat men uit de wind wil zitten of liggen of lopen. Hè? Maar het is natuurlijk beeldspraak. Want die wind is dan natuurlijk de uitbeelding van geestelijke dingen. Geestelijke krachten. Die actief zijn. Ongetwijfeld die van de macht der lucht en zo. En van het rijk der duisternis. Want anders zou men er geen verberging voor hoeven te zoeken. Maar men zoekt dus verberging tegen deze wind, tegen de macht der duisternis, om het maar zo te zeggen. En die bescherming, die verberging, vindt men inderdaad bij de Messias. En zo is het met de komst van het koninkrijk in elk geval. Want daar, in de dagen dat het koninkrijk komt, is er inderdaad sprake van dit soort wind, van het woeden van niet alleen de volkeren, maar ook van het woeden van deze geestelijke machten, zal ik maar zeggen. En bij de aanvang van de 1000 jaren komt daar ook volledig een eind aan, doordat niet alleen de volkeren aan Christus worden onderworpen, maar ook Satan en zijn machten zelf. En daarmee breken de 1000 jaren aan, zodat in de 1000 jaren men inderdaad verberging heeft tegen die wind. En wel door Christus. Maar dat is de toepassing op de volgende bedeling, maar je kunt het ook net zo goed op de onze van toepassing brengen, waarin het woord verberging dan nog veel grotere betekenis krijgt natuurlijk, omdat ons leven inderdaad met Christus, en over hem gaat het, verborgen is bij God. En waarbij wij inderdaad delen in de overwinning op deze macht der lucht. De term macht der lucht heb ik trouwens al geleend uit de Efezebrief. En daar gaat het heus niet over Israël of het geopenbaarde koninkrijk, maar gaat het over de gemeente en het verborgen koninkrijk. En van hem ontvangen wij dan de geestelijke wapenrusting, die daar vermeld staat in het 6e hoofdstuk. En op die manier hebben we dan ook verberging tegen deze wind. U ziet, de woorden zijn zodanig gekozen dat ze op beide aspecten van het koninkrijk van toepassing zijn. Zowel op het verborgen koninkrijk als op het geopenbare koninkrijk. En als je een van beiden niet wilt zien, dan staat je dat vrij. En zo zijn er tot vandaag de dag nog steeds velen die absoluut geen oog hebben voor een geopenbaard koninkrijk. Straks op aarde. Die alles verklaren naar de kerk of naar de gemeente, hoe het maar heten mag. En men komt daarin een heel eind. Zeker als men alleen komt vanuit het Oude Testament. In het licht van het Nieuwe Testament, en zeker in het licht van de Nieuwtestamentische brieven en Nieuwtestamentische profetie, is dat standpunt niet vol te houden, uiteraard. Maar wij zijn langzamerhand bekend met het verschijnsel dat alle gemeentelijke waarheden liggen geschoven onder de waarheden met betrekking tot het koninkrijk. Maar je kunt dat omkeren, dat doet men dan ook. En men zegt dan, kijk, al die profetieën spreken over de kerk, over de gemeente in onze dagen enzovoorts. En dan hoef je alleen nog maar te zeggen dat je dat getal 1000 als symbolisch moet zien. Dan zie je vervolgens 7 en 33 en 3,5, dat zie je dan ook allemaal als symbolisch natuurlijk. En dan ben je daar weer uit. Maar het zit er wel in. Je moet dus ook niet de andere fout maken, die ook nog ook gemaakt wordt, minder, maar die ook gemaakt wordt, dat men alles verklaart na de dagen van het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst, waarbij men dus zegt dat in het hele Oude Testament geen enkele gemeentelijke waarheid te vinden zou zijn. En dat is helemaal een groot misverstand, want achteraf blijkt, juist bij verdergaande studie en bij zoeken, blijkt inderdaad dat juist het hele Oude Testament spreekt over het Nieuwe. Maar via de methode van verberging en vandaar altijd die beelden, die visioenen en ook de vele beeldspraak in het Oude Testament. Dat is hier dus ook zo. Maar goed, dat weten we denk ik allemaal langzamerhand wel. Er staat dus, die man zal zijn als verberging tegen de wind. Hij zal zijn als schuilplaats tegen de vloed, waarbij dus in deze tweede vergelijking de wind vervangen is door de vloed. Maar of het nou stromingen zijn van lucht, dus wind, of stromingen van water, maakt in de praktijk weinig verschil. Er is natuurlijk verschil, Maar het maakt weinig verschil. Het gaat er altijd om dat, dat men door die stroming meegesleurd denkt te worden. En dus zoekt men een plaats waar die stroming wat minder sterk is. Of in ieder geval men zoekt ergens houvast. Men zoekt verberging dan wel een schuilplaats. Maar ook dat is hetzelfde. Wind staat natuurlijk puur voor geestelijke krachten. Terwijl vloed ongetwijfeld te maken heeft met de zeeën. De woedende zee. En dat staat dan voor de volkeren. Maar daarbij moet gezegd worden dat als de vloed en dus de zee tekeer gaat, dat dat gewoonlijk komt omdat de wind tekeer gaat. Als er geen wind is, is de zee ook rustig, normaal gesproken. En je kunt dat rustig in verband brengen met in de eerste plaats Psalm 2, vers 1, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid. En ik moet er altijd bij vertellen bij dat vers dat het termen zijn die toegepast worden op heidenen en volken. Maar het zijn hier, maar normaal zijn het termen die toegepast worden op de zeeën die woeden. Op de baren dus, hè? Gelijk het lied zegt, op de woelige baren en zo. Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen. In ieder geval staat het in Openbaring 17 dat de zeeën, de wateren zijn volken en scharen, een natie en een tongen. En dat is hier dus ook zo. Deze volkeren gaan tekeer, maar dat komt omdat ze geleid worden door de wind. Dat wil zeggen door, in dit geval door Satan zelf. En dan is weer de vraag, wanneer is dat? Waar slaat die profetie van bijvoorbeeld Psalm 2 op? Want ik noem het echt maar even gewoon als voorbeeld, veronderstel dat het bekend is. Waar slaat dat op? Het antwoord is weer tweeledig. Want aan de ene kant, namelijk in Handelingen 4, wordt uitgelegd dat deze schriftplaats van toepassing is op de dagen aan het begin van onze bedeling. Waarbij de volkeren inclusief, waarbij de heidenen inclusief de volken Israëls zich verzamelen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want het wordt daar uitgelegd in Handelingen 4, vers 25, dat het slaat op de eenwording, het verbond, zal ik maar zeggen, van Pilatus en Herodes, waarbij Pilatus de heidenen vertegenwoordigt en waarbij Herodes de Joden, de volken Israëls dus, vertegenwoordigt. En vanaf dat moment worden zij vrienden, ze verenigen zich inderdaad en voor één keer zijn Joden en heidenen het met elkaar eens. Namelijk, zij besluiten dat de Heer Jezus gekruist zou moeten worden. Dus daar is het op van toepassing.
Wat voor tekst was dat in Handelingen 4?
Vers 25. Ja, ik weet het ook niet aan mijn hoofd, maar het staat erbij gedrukt in mijn Bijbel. Hè. Ik kan het nog net lezen met deze bril. aan de andere kant is het zo dat wij weten, mede uit wat er verder in deze psalm vermeld wordt, dat deze uitspraak van toepassing is op dagen die nu nog toekomst zijn, op de dagen namelijk van Openbaring 13, waar ook sprake is van twee machthebbers die het met elkaar op één akkoord gooien. Moet wel een heel vies akkoord zijn. Want zo heet dat, een vies akkoord. Hè? Maar goed. Nee, vroeger mochten ze dominant septiem akkoord in de kerk niet gebruiken, weet u dat? Vonden ze. Dat was een vies akkoord. Dat was een vierklank, dat mocht niet. Drie klanken mocht nog wel. Vier klanken, dat was satanisch. Zit wat in, moet ik achteraf zeggen. Maar goed. Nee, het is niet zo. Maar er zit wat in. Maar dat kan ik nou niet uitleggen natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat, dat we in de, ja, dat heeft iets met getallen te maken natuurlijk. En waarom nou net die vier? Want die vierde doet het verkeerd. Die is namelijk, maar dat is natuurkunde eigenlijk. Die vierde die is namelijk vals, eigenlijk. Als je op een trompet de natuurtonen speelt en je komt bij die dominant septiem, dat is de vierde toon van dat akkoord, dan klinkt die daar vals. En dan moet je een kunstgreep, een greep gewoon, uitoefenen om hem alsnog zuiver te krijgen. Maar dan is hij wel zuiver, maar dan wijkt hij af van wat in de natuur is. Ja, de muziek is een raar ding. Het is heel moeilijk om het klavier wol te tempereren en zo. Daar heeft het namelijk mee te maken. Maar goed, laat maar zitten. Dat zijn dingen die die zijn altijd zo moeilijk uit te leggen aan de leek. Aan de leek, maar ze zijn verbazend interessant. Die hele harmonieleer, dat is verbazend interessant vanwege de typologie die daarin steekt. Ik ben er in de tijd voorzichtig op gewezen door Dr. Bullinger, waarvan ik achteraf leerde dat hij inderdaad een muzikale scholing achter de rug had. Maar goed, laat me zitten. Ik wilde dus even vertellen dat deze eenwording van heidenen en joden dus uiteindelijk pas vervuld wordt in de dagen van Openbaring 13, waar sprake is van twee beesten, één uit de zee en één uit het land, en die gooien het met elkaar op één vies akkoordje, was, zei ik dus. En toen werd het alsnog muziek. Maar zij worden het namelijk eens, en waaruit blijkt dat heidenen samen met de Joodse staat zich keren tegen de Messias. En dat is de uiteindelijke vervulling ervan. En dat is niet aan het begin van het verborgen koninkrijk, maar dat staat in verband met het begin van het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. Bedelingen kan ik nou even niet noemen, want anders dan is het niet helemaal duidelijk of het begin van de zesde of begin van de zevende bedeling is. Dat maakt het wat lastig. Maar het is dan sprake van een tweedeling, namelijk het geopenbaarde koninkrijk van onze dagen begon met de eenheid tussen Pilatus en Herodes. En in de verband met de openbaring van het koninkrijk krijg je precies hetzelfde, namelijk de eenwording van het beest uit de zee met het beest uit het land. En zodat je maar weer ziet dat Pilatus en Herodes in die volgorde ook typen zijn van het beest uit de zee en het beest uit de aarde uit Openbaring 13. Dus ook een dubbele toepassing. Nou, er is dan dus sprake van een vloed, omdat de volkeren tekeer gaan en zich keren tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, maar ook tegen zijn volk, en daar bedoelen we natuurlijk wel mee, de gelovigen. En dat staat niet in Openbaring 13 zozeer, hoewel het daar ook staat, maar meer in Openbaring 12, waar de draak zich keert tegen de vrouw. En het aardige is dat in Openbaring 12 niet helemaal duidelijk is wie die draak is. Want in eerste instantie blijkt hij te zijn Satan in de hemel. De oude draak, de Satanus, dat staat er ook bij. Maar in tweede instantie blijkt hij toch dezelfde te zijn als het beest. Er was gisteren nog een aardige uitspraak van de een of andere verklaarder. Die zei, de mensen denken wel dat Antichrist betekent dat het iemand is die zich zal uitgeven voor de Christus, en dat ze die man zullen aanbidden omdat ze denken dat hij de Christus is. Maar, zegt hij, als dat waar is, zullen ze hem niet aanbidden. Als ze denken dat het de Christus is, zullen ze hem niet aanbidden. Dan zullen ze hem kruisigen. Hè? Is dat goed, hè? Ja, toch? Zo is het toch? Ja, want dat hebben ze in het verleden gedaan en dat zouden ze dan ook doen. Dus ze denken niet dat hij de Christus is. Ze nemen hem aan in plaats van de Christus, in de wetenschap dat hij de Christus niet is. Antichrist is niet de Christus, is juist iemand in plaats van. Ze zien hem niet voor een Christus aan, maar ze stellen hem uitdrukkelijk in zijn plaats aan. Ja, laat ons Barabbas vrij. Nou goed, die uiteraard niet de Christus was een moordenaar, niet de vorst des levens, zegt Handelingen. Allemaal commentaar in Handelingen, dezezelfde dingen. Ja. Dus zo zie je, sommige profetieën worden zo vreemd verklaard, maar je hoeft maar even na te denken om te weten dat het zo niet kan. Vond ik wel aardig. Nou goed, dan laten we het maar weer bij. Jesaja 32 dus. De man zal zijn als verberging tegen de wind en als schuilplaats tegen de vloed. En dat blijkt één geheel te zijn. Het is gewoon dat beest uit Openbaring 12, dan wel 13. En hij zal zijn als waterbeek in een dorre plaats. U ziet, dat is een ander beeld. Die eerste twee beelden komen met elkaar overeen, maar dit is een ander beeld. Hij zal zijn als waterbeek in een dorre plaats. Dat is ook wel aardig, want wij waren even via deze eerste twee vergelijkingen in Psalm 2. Maar via deze waterbeek in een dorre plaats komen we terecht in, bijvoorbeeld, maar ik bedoelde Psalm 1. Want daar komen we, ik Petra ook hoor, dat is heel goed hoor. Dat is ook zo. Daar is het vol met waterbeken. Maar je komt terecht in Psalm 1, waar gesproken wordt over wel gelukzalig is de man. Welke man? Die uit Jesaja 32, vers 2 natuurlijk. Die niet wandelt in de raad der goddelozen, enzovoorts. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Dus via deze uitspraak hier in Jesaja 32, vers 2 komen we daar toch terecht. Maar hier staat, deze man zal zijn als waterbeken. Zo kan het namelijk ook. Waterbeken, dat is letterlijk verdelingen van water. Dat zijn irrigatiekanalen, aangelegde irrigatiekanalen. Niet natuurlijk ontstane waterstromen, maar door de mens aangelegde waterstromingen, stromen, ten behoeve van de irrigatie, bevloeiing. Nou, hij zal zijn als waterbeek in een dorre plaats. Dat wil zeggen, hij brengt er leven en wel via water. Via het woord dus. En ik herinner u maar even aan de uitspraak. Dat de woestijn zal bloeien als een roos. Waarna men zich haast te verklaren dat dat de Negev-woestijn is. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Dat is gewoon het hele land. En eigenlijk de hele aarde, uiteindelijk, die zal bloeien als een roos. Waarom? Omdat er water komt, het water namelijk van het woord van God. De overdrachtelijke betekenis is uiteraard het belangrijkste. Dat er hier en daar dus een woestijn tot leven zal komen, ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ik zou bijna zeggen, dat kunnen we zelf ook wel. Dat is natuurlijk zeer arrogant om dat te zeggen. Maar dat zeggen de Joden ook in Canaan. In de staat Israël. En die regelen dat zelf dus wel. En zeggen dan, dat is de vervulling van de profetie. Hebben wij weer de profetie vervuld. Hè? Daar gaan we weer hoor. Hebben wij weer de profetie vervuld. Maar zo zit het dus niet. De Heer zal zijn als waterbeken in een dorre plaats. Als waterbeken in een dorre plaats. Het gaat dus inderdaad om de overdrachtelijke betekenis ervan. Hij is namelijk degene die leven brengt waar leven van nature onmogelijk is. En dan spreekt dus gewoon over het water uit de Jacobsbron, wat je bijvoorbeeld geeft aan een Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld. Of het water wat de Heer aanreikte op zijn verjaardag. Oh nee, het was zijn verjaardag niet. Het was een week later. Op de achtste dag van het loofhuttenfeest. En hij zegt zoiets van, alle gij dorstige komt tot de wateren, enzovoorts. Hè? Ja. En er staat erbij, en dit zeide hij van de Heilige Geest, die er nog niet was, omdat de Messias nog niet verheerlijkt was. Schitterende uitspraken, duidelijke uitspraken, die zeggen dat het leven pas zou komen na de dood en na de opstanding van Christus. Dat is in het Johannes-evangelie waar dat staat. Uiteraard, want daar gaat het om het woord en dus om het water. Goed, deze man zal dus zijn als waterbeek in een dorre plaats. Waarbij het begrip dorre plaats in de Bijbel ook gebruikt wordt voor de dood. En dat is het natuurlijk ook. Dat kan ook overdrachtelijk, zoals hier. Maar dorre plaats is het algemeen de aanduiding van de dood. Een dor land of een zeer dor land. Hè? Dat wat droog is, dat wat dor is, is dood. Omdat er geen water en dus geen leven is. En de waterbeken brengen het leven. En dan vervolgens, hij zal zijn als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Dat is een iets moeilijkere. Want een dorstig land is natuurlijk ook gewoon een dorre plaats. Maar een dorre plaats is meestal een dorre plaats niet zozeer omdat er geen water komt. Maar ook omdat het water daar verdampt, omdat het gewoon veel te heet is. Vanwege de hittige toren of zoiets, hè. Want daar verdampt alle water. En dan wordt het dus een dorstig land. Maar de Heer zal zijn, of deze koning zal zijn, als de schaduw van een zware rotssteen. Die zware rotssteen is dus gewoon een berg of zoiets. Hè? Maar je kunt in een dergelijk gebied, kun je inderdaad zware rotsen, dus bergen of kleine bergen, maar in ieder geval noemen ze die dingen. Rots, ja, kopjes, hè, ja, zoiets, tegenkomen. En aan de schaduwzijde daarvan, daar wil dan wel wat groeien. Omdat daar het vocht wat er is niet meteen verdwijnt. Waar nog bij komt dat een rots zelf, maar dat staat hier niet bij, dat een rots zelf over het algemeen heel veel water bevat. Daar denken wij nooit aan, maar het is wel zo. En dat is dan ook het geheim van het water wat maar zo uit de rots komt. Ja, ja, dat is echt zo. Het mag dan in de ene kant een wonder zijn als het rots geslagen wordt en er komt meteen een stroom van water uit. Dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat water uit de rots een heel normaal verschijnsel is. Alleen hoef je hem dan niet te slaan, want normaal gesproken komt het er vanzelf uit. Wat ondefinieerbaar, maar het komt omdat er zoveel water in zit. Dat lekt er namelijk vanzelf uit. Op vooral die plaatsen waar de rots wat poreuzer is. Ik heb vaak genoeg geprobeerd om een beekje in de bergen te volgen naar de bron. Dat lukt je gewoonlijk niet. Uiteindelijk zal blijken dat de rotsen daar hoog wat nat zijn enzovoorts. Maar die nattigheid is het juist. Het zakt gewoon uit de rots. Het zou je gedacht zijn hoe lang dat zo blijft voortgaan. Zonder dat er sneeuw of regen of enige neerslag van betekenis bij komt. Ja.
Het kan gewoon uit stroom.
Ja, dat kan ook.
Ik heb het gezien in Noorwegen.
Dat kan. Het kan er gewoon uitlopen en dan weet je niet waar het vandaan komt. Ja, uit de rots, water uit de rots. Maar het is tamelijk gewoon, hè? Want de bergen bevatten water. Het zijn kopjes, maar bij nadering zijn het waterkopjes. Dus nou goed. Dat betekent ook dat de plaats onder de steen, dus aan de voet van zo'n rotsteen, inderdaad tamelijk vochtig is. Zeker als u daar gaat kijken aan de schaduwzijde. Daar kun je dus inderdaad begroeiing tegenkomen. En dat is hier de gedachte. Hij zal zijn als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Waarbij de rotssteen natuurlijk deze schaduw verzorgt. Maar die rotssteen is uiteraard Christus. Dus tot zover dan over deze koning zelf. Waarna vanaf vers 3 gesproken wordt over zijn onderdanen. Er staat, en de ogen dergene die zien, zullen niet terugzien. En dat terugzien, dat wil gewoon zeggen de andere kant op kijken. Hè? Ze zullen zien en niet terugzien. Ja. Zij zien, nou, het kan namelijk zijn dat ze iets zien wat ze liever niet zien. En dan wenden ze de ogen af. Dat is terugzien. Nee, in tegendeel. Het gaat gewoon om het afwenden. Ze zullen de ogen niet afwenden. De ogen afwenden is dus terugzien. De andere kant op kijken gewoon.
Vergeet het
niet. Ja, teruglopen is immers de andere kant op lopen. Terugzien is dus de andere kant op zien. Het is heel eenvoudig. Ja, nou, dat kan ook. Maar er zijn gewoon dingen die men niet zien wil. Dus vandaag aan de dag. Vandaar ook dat mensen boos worden als je met de Bijbel aankomt. En wat je ze daaruit voorhoudt, willen ze niet zien. En dus willen ze niet horen, oké. Maar ze willen er niet mee geconfronteerd worden. En dat is niet eens een ontkenning, zo van, dat is allemaal niet waar wat je me vertelt. Nee, men wil het domweg niet horen. En niet zien, ook al weet men dat het waar is. Men wendt zich af. En dat is wat Israël deed in het verleden. Maar dat is een verwijzing natuurlijk naar Jesaja 6. Geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat wil zeggen, er werd heel wat getoond. Maar ze wilden het niet zien. Er werd heel wat verteld, maar ze wilden het niet horen. En het is de verwijzing naar iets dichterbij. Jesaja 28... De rots, de gefundeerde steen, de kostbare steen, de beproefde steen die wel vast gegrondvest is. En wie niet gelooft, die haast er zich bij vandaan. Die loopt dus terug. Want die rent terug. Ja, er staat natuurlijk, wie gelooft zal niet weglopen. Teruglopen dus. Ja, er staat, het woord wat gebruikt wordt is natuurlijk anders, maar dit is wel de betekenis. Dat is het hele verhaal. Men wachtte op de Messias, maar toen hij kwam wilde men hem niet zien, men wilde hem niet horen, men wilde zich van hem ontdoen. Men liep bij hem vandaan. Daar gaat het om. Het volk wendde zich af. Het keerde zich af van achter de Here, heet het ook. Maar hier staat dat in de dagen van het koninkrijk de ogen dergenen die zien niet zullen terugzien. Dat wil zeggen, die ogen draaien niet weg. Die zullen zich niet afwenden. En hetzelfde staat van de oren. En de oren dergenen die horen zullen zich niet afwenden, maar zullen opmerken, staat er. Ze zullen dan wel luisteren. Het hangt samen met uitspraken als neigt uw oor, weet u wel. Waar stond het ook weer? Was het niet Jesaja 55? Ja, bijvoorbeeld, hè? Jesaja 55, vers 3. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Men zal naar de Heer moeten luisteren, de oren naar hem toe moeten keren. En in de dagen van dat koninkrijk zou dat dan ook gebeuren, zegt 32 vers 3. De oren dergenen die horen zullen opmerken en zullen zich niet wegdraaien. Zodat het vers spreekt over dat er geen verhardingen, geen verblinding meer is over het volk. Oftewel, de bedekking is dan weggenomen. Zo, ze luisteren nu niet, maar in die dagen van het koninkrijk wel. En er staat zelfs een verwijzing in mijn Bijbel bij naar Jesaja 29 vers 18. En daar stond, en te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. En de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. En zo is dat. Daar verwijst dit ook naar. Want er blijkt ook uit volgende versen. Want later wordt er ook weer gesproken over het vruchtbare veld. Uit Jesaja 29 vers 17. Maar goed, dat komt nog. Dus de ogen dergenen die zien zullen niet terugzien en de oren dergenen die horen zullen opmerken. Dat betekent dat de verharding over Israël wordt weggenomen en dat is bij de komst van de Messias, weten wij. Dat is namelijk als men deze Messias aanvaardt en dat staat ook prompt in 2 Korinthe 3. Dat namelijk de bedekking van ogen en eventueel van oren, maar van het hart eigenlijk dus, wordt weggenomen door Christus. En op dat onderwerp gaat het nu verder. Want vers 3 zinspeelt er natuurlijk op dat in de dagen van Jesaja, maar ook de dagen die zouden volgen, gedurende de gehele verborgenheid trouwens, Israël verblind zou zijn, verhard zou zijn, niet zou zien, niet zou horen enzovoorts. Niet zou geloven, zodat er niet alleen wat mankeert aan de ogen en de oren, maar ook aan het hart. En over dat hart gaat het dan ook verder in vers 4. En het hart der onbedachtzamen, maar zeg maar gerust, het hart der ongelovigen, het hart van hen die tot dan toe ongelovig waren, zal de wetenschap verstaan. Maar wat is wetenschap? Ja, natuurlijk, kennis van God. Kennis van de schriften. Kennis van het woord van God dus. Het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan. Zal eindelijk de schriften begrijpen. Want verstaan is natuurlijk begrijpen. En dat moet ook wel. Want in de rest van het vers staat. En de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken. Die uitspraak die spreekt mij bijzonder aan. Omdat de ervaring die ik heb, met Joden, ook met godsdienstige Joden vooral, is inderdaad dat zij stamelen. En dan bedoel ik niet technisch, zo van, zij hebben last met, ze hebben een spraakgebrek of zo. Maar zij stamelen, dat wil zeggen, ze vertellen je heel wat, maar wat moet je er eigenlijk mee? Je kunt er namelijk iets mee. Het is namelijk niet bescheidenlijk genoeg. En hier staat dat deze stamelenden, die zullen een vaardige tong hebben. Ze zullen namelijk vader zijn om bescheidenlijk te spreken, gedetailleerd. Om het nou eindelijk eens een keer te vertellen zoals het werkelijk is. Gedetailleerd. En niet zo vaag. Want dat stamelen veronderstelt uiteraard dat men wel spreekt, maar niet gedetailleerd. Nou, als je dat nooit meegemaakt hebt, dan zegt het je niks natuurlijk. Maar ik ken er dus, die kunnen uren, maanden, dagen, jaren praten over Bijbelse aangelegenheden, zonder dat je er ook maar iets wijzer van wordt. Ja. En dat is altijd het resultaat van ongeloof. Kan niet anders. Praat over Bijbelse dingen bedoel ik hoor. Dat veronderstelt namelijk dat je wel weet wat er in de Bijbel staat. Letterlijk dus. En waarschijnlijk is het dan ook precies zo, letterlijk. Dat men wel weet wat er staat, maar dat men geen flauw idee heeft wat het eigenlijk betekent. En dan kun je er dus lang over praten, omdat je nu eenmaal weet wat er staat. Maar als je niet kunt vertellen wat het betekent, dan heb je er niks van begrepen. En dan wordt het toch stamelen. En als je het niet begrepen hebt, kun je er ook niet bescheidenlijk over spreken. Ja, nou dat probleem dat heb ik dus als ik Joodse geschriften lees, over het algemeen. Erg interessant, maar wat ik er nou mee moet, wat de consequenties er zijn en wat het nou echt precies betekent allemaal, heb ik nooit kunnen begrijpen. Nou, dan ga je dus al, hè? Dan wordt het meteen al gemystificeerd. Is het dit? Ja, nee. Nee, het is niet dit. En of het is, ja, het is dit, maar het is ook dit en ook dat en ook dat en ook dat. En dan ben je weer weg. Ja, dat, zo gaat dat. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Maar ik herken het wel. Bovendien, dat is niet alleen binnen Jodendom zo, maar is overal waar men zich in ongeloof bezighoudt met de Bijbel. Daar kan men er boeken over volschrijven dus, hè? Ja, ja, inderdaad. Zonder ook maar iets te zeggen en zonder dat je er ook maar iets wijzer van wordt. Maar men moet bescheidenlijk spreken. Ik moet altijd even denken aan die man, hoe heet hij ook alweer? Die in Efeze kwam, hoe heet het nou? Hoe heet die man nou? Die kwam in Efeze, hij was machtig in de schriften. Apollos. Ja, ja, was machtig in de schriften enzovoorts. Maar toen werd hij even door een plaatselijk echtpaar terzijde genomen. En die hebben hem toen de schriften bescheidenlijker uitgelegd. Er staat dit woord dus, hè. Zodat hij alsnog wist waar hij het over had, precies, hè. En waar dat om ging, dat lijkt me wel duidelijk. Hij was onderwezen in het koninkrijk wat zou komen, maar ze zullen er wel bij verteld hebben vervolgens dat het koninkrijk twee verschillende aspecten had, namelijk een geopenbaard koninkrijk en een verborgen koninkrijk, en dat het eerst ging om het verborgene en dan het geopenbaarde. Bovendien was het in Efeze, dus dat lijkt me bewijs genoeg zo. Goed, dat leg ik dus niet bescheidenlijker uit. Nou, en zo gaat het verder. Dat betekent dus dat die onbedachtzamen of die stamelenden uit vers 4, dat zijn negatieve termen, die bedachtzamen en stamelenden, dat zijn uitdrukkingen, die slaan dus op Israël. Op het ongelovige Israël, het natuurlijke volk zoals het de dagen van Jesaja bestond, maar zoals het natuurlijk nog bestaat. En zo gaat het verder, want we krijgen nog wat negatieve uitdrukkingen, maar altijd met dezelfde toepassing. Namelijk, de dwaas, vers 5, de dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden. En mild en milddadig is ongetwijfeld hetzelfde. En de gierige is dus dezelfde als de dwaas. Maar de dwaas, dat wil zeggen de gierige dwaas, zal niet langer milddadig genoemd worden. En dat slaat uiteraard op Israël. Het is dwaas omdat het de wetenschap niet verstaat uit vers 4. Omdat het namelijk onbedachtzaam is uit vers 4. Oftewel omdat het een onbedachtzaam hart heeft uit vers 4. Oftewel omdat het dus een ongelovig hart heeft. Een ongelovig is dus dwaas. En anders gaan we gewoon naar 1 Korinthe 1. Want daar staat het allemaal ook zo, hè? Dat er ongelovige dwaas is. Dat is hij omdat hij de wetenschap verwerpt. Want hij verwerpt het woord. Maar het punt is dat hier in vers 5 verondersteld wordt dat van de dwaas gezegd wordt dat hij milddadig is. En dat herkennen wij misschien niet. Maar dat is de gedachte van het traditionele Jodendom over het Jodendom. Namelijk dat het milddadig is. Ja, niet alleen binnen de Joden, maar daarbuiten kun je het ook wel eens horen. Dat is de gedachte namelijk dat al het heil komt nou eenmaal via de Joden, via het Joodse volk. Dus zij zijn milddadig, van hen uit zal de zaligheid komen over de wereld en in hen zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ongeacht of dat nou geestelijk wordt toegepast of letterlijk, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Maar de gedachte daarbij is dat dus Israël dat volk is van waaruit al deze dingen komen. Dus Israël is het milddadige volk. En een bijbelsbewijs vindt u daarvan bijvoorbeeld gegeven door de Jood Paulus in Romeinen 2. Want gij wordt een Jood genaamd en gij roemt of rust op de wet en gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en onderwijzer der dwazen of zoiets, of der onverstandigen, ik weet niet precies hoe het daar staat. Maar dat soort uitspraken, kortom, daar wordt Israël, het Jodendom, wordt een spiegel voorgehouden. En in die spiegel wordt het geacht te zien dat het zichzelf ziet als milddadig, omdat Israël dan geacht wordt haar hoedanigheden, of zijn, dat weet ik nooit, zijn hoedanigheden dan maar deze keer, te geven aan de volkeren. En dat valt niet te ontkennen. Zo heeft het Jodendom zichzelf altijd gezien. En daar is natuurlijk enige Bijbelse grond voor. Maar dat zit er maar in dat deze dingen wel waar zijn, maar ze zijn alleen van toepassing op een echt Israël, of een geestelijke Israël zou ik moeten zeggen. Op een gelovige Israël namelijk. Op een Israël dat Ami is, maar niet op een Israël dat Lo-Ami is. Want dat is geen Israël namelijk. Zie. En deze gedachten zijn er ook in de tijd gebruikt, zeg het er maar meteen bij. Deze gedachten zijn er ook in de tijd gebruikt om het antisemitisme te onderbouwen. Door mensen als Hitler en zijn soortgenoten. En in die redenering hadden ze wel gelijk, maar ook als de redeneringen niet geweest was, zouden ze nog antisemitisch geweest zijn, dus dat maakt verder niks uit. Maar niettemin is het waar dat deze gedachten inderdaad in de Joodse geschriften zelf, namelijk de Talmud, zo zonder meer teruggevonden worden. Waarin dus wel degelijk sprake is van het Joodse chauvinisme en de Joodse hoogmoed. Zeg nou niet dat ik discrimineer, want dat is helemaal niet waar. We zouden dezelfde dingen over Nederland hebben kunnen vertellen. Hè? Ja, maar het hoeft niet, want Nederland wordt hier niet genoemd en Israël wel. Het moet een eer zijn om genoemd te worden. Zo zit het eigenlijk. Nou, de dwaas dus zal niet meer genoemd worden milddadig, En de gierige zal niet meer mild geheten worden, want Israël wordt hier beschouwd als dwaas en gierig. En dat komt ook inderdaad omdat Israël aan de ene kant leert dat de zegen, dat voor zover er zegeningen zijn, komen ze tot de wereld via Israël. Maar aan de andere kant wordt in Israël geleerd dat men die zegeningen vooral voor zichzelf moet houden. Dat is de andere kant van het verhaal. Want het is natuurlijk zo, Israël beroemde zich op de wet en sprak over heidenen die de wet niet hebben. En ze beschouwden zich dus als leraren ten behoeve van de volken, dat is terecht. Want zij zijn het priesterlijk koninkrijk, wat inderdaad de wet, het woord van God, zou moeten onderwijzen aan de heidenen. Zo zien zij en zagen zij zich dus, maar aan de andere kant deden zij er alles aan om dat juist niet te doen. Want stel je nou voor dat die heidenen net zo goed ingewijd waren in de schriften als de Joden zelf. Dan zou het onderscheid er niet meer zijn tussen Jood en Heiden. En dan zou het Jodendom dus zijn leidende positie te midden van de volkeren verliezen. Dus hield men het voor zichzelf. Wie discrimineerde er toen? De Joden zelf. Precies. Dat is het verhaal. En dat is nog zo. En ook dat is te lezen in de Talmud. Dat men wel degelijk een andere houding aannam en andere rechten en plichten had tegenover de heidenen dan tegenover de leden van het eigen volk. En als er ooit een etnische minderheid, om het maar eens zo te noemen voor deze keer, was die een eenheid vormde, als er ooit zoiets geweest is, dan is dat inderdaad het Jodendom. Altijd eerst op zichzelf en in de eigen kring enzovoorts. Dus goed recht hoor, daar gaat het nou niet om. Dus goed recht, maar het werd zelfs van hoger hand zo officieel zo geregeld, zodat het inderdaad een eigen gemeenschap bleef die zich inderdaad kon stellen boven de heiden. Ik wil niet zeggen dat alle Joden zo waren en zo dachten, want dat is natuurlijk niet waar. Maar het is wel zo dat dat wel het kenmerk, een van de kenmerken is van het Jodendom. En naar de mens gesproken is dat een van de belangrijkste oorzaken voor het antisemitisme. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is nu. Jawel, kijk, dat zit erachter. Er zit natuurlijk, ik zei naar de mens gesproken. Want als dit er naar de mens niet was, dan zou er toch jodenhaat zijn, omdat men dat het niet beredeneert. Kijk, dit is een abstract beginsel wat ik nu zeg, jodenhaat. Want ik zeg net er uitdrukkelijk bij dat die dingen niet van toepassing zijn op elke jood. Maar dit is dus een abstracte zaak, want in de praktijk bestaat jodenhaat eruit dat een heiden gewoon iets heeft, een antipathie heeft tegen een jood, kan niet schelen welke jood het is. Gewoon omdat de jood meer niet, omdat hij jood is. En dus is het dan toch ondefinieerbaar. Dat is niet gericht tegen die jood, want dat is zo'n hoogmoedige, gierige, dwaas, weet ik veel. Zo werkt het namelijk nooit. In de praktijk blijkt het dus niet beargumenteerd te worden. In de praktijk blijkt het gewoon zomaar te komen. En dan is duidelijk waar het vandaan komt. Dan komt het namelijk van de macht der lucht, zal ik maar zeggen. Omdat Satan iets heeft tegen het volk, zelfs als het ongelovig is. Eenvoudig, omdat God zelf plannen heeft met dat volk als zodanig. Weliswaar niet met de ongelovigen daarvan, maar wel met het volk als zodanig. Dus heeft Satan een hekel aan dat volk al zodanig. Dat is een duidelijke zaak. Zo werkt dat. En daarom is jodenhaat in werkelijkheid helemaal niet te beargumenteren. Ik heb ook netjes gezegd dat Hitler en zijn nazi's deze opvattingen hebben gebruikt om hun jodenhaat te onderbouwen. Zo heb ik het gezegd. Maar dat onderbouwen veronderstelt dat het er eerst is en dat men alsnog dan een argumentatie daarbij zoekt. Dat is trouwens een tamelijk algemeen theologisch gebruik, maar daar gaat het nou niet over. Of dat naderhand zo was, dat is nog maar de vraag. Nee, de Rooms-Katholieke Kerk is altijd tegenstander geweest van de Joodse volk. Omdat die ervan uitgingen, zoals zelfs vele evangelische christenen in onze dagen nog steeds, dat een Jood namelijk niet tot geloof kan komen en dat het door God vervloekt en verhard is. Men heeft daar verschillende conclusies uitgetrokken. Zij trokken de conclusie uit dat je dus elke Jood maar moest doden. En in onze dagen zijn er even die evangelische gelovigen die dan zeggen, je hoeft ze niet te doden, maar je kunt ze ook het evangelie niet brengen, want ze kunnen toch niet geloven. Je kunt ze rustig passeren. Komt pas in de toekomst. En men trekt hooguit een wissel op de toekomst en zegt, maar je moet eraf blijven, want God komt wel met zijn volk klaar enzovoorts. Ja, dat zal je gedacht wezen. Wij weten hoe. Wij weten hoe. En als je weet hoe, dan heb je meer dan ooit een motief om hen het evangelie te brengen. Maar goed, dat even terzijde. Maar Hitler staat te boek als jodenhater om deze reden. Hij ging ervan uit dat het volk als geheel heeft de Messias verworpen. En op dat volk rust dus een vloek. En dan trok hij de beroerde conclusie dat zo'n vloek dus ligt op elke individuele Jood. En dat is niet waar. Maar deze verborgenheid was hem onbekend. Dat de vraag die voor een deel over Israël gekomen was. En ik hoorde laatst op de televisie notabene een man praten. Een Joodse auteur, ik ben zijn naam kwijt, in gesprek met Feike Tervelde. En zij hadden het over de Joodse staat. Ik weet niet meer wanneer, het is kort geleden geweest. En daaruit bleek in ieder geval de onnozelheid van deze christen-Jood, een geloof in de Heer Jezus enzovoorts. De onnozelheid wat betreft, onwetendheid betekent dat trouwens. Maar goed, de onnozelheid wat betreft de profetieën. Hij geloofde wel dat God een plan had met de volk, dus het kwam allemaal wel goed. Maar hoe, dat had hij geen idee van, zei hij. Dat is dan jammer, dan moest hij niet zoveel praten, dan zou hij de Bijbel eens moeten lezen. Dat heb je dan, hè? Als je schrijver bent, je kunt beter lezer zijn dan schrijver. Maar goed, even terzijde. Maar, en bovendien, hij ging er ook uit van de verblinding en verharding van Israël. Dat zou dan vanzelf wel goed komen. Wat dwaas is, want hij was dan toch niet verhard, of wel? Dus een heel dwaze gedachte, een zeer inconsequente. En, ik wou er nog wat van zeggen. Nou weet ik niet. Maar hij ging er inderdaad vanuit dat de evangelieprediking als zodanig verder ook inderdaad geen zin had. Nee, de fout die men maakt en die ik hem ook heel duidelijk hoorde maken, is dat hij geen verschil maakte tussen het volk als geheel en de leden van het volk individueel. En dat schijnt niemand te kunnen, dat verschil te maken. Niemand doet het. Maar dat is nou juist het verschil wat de schrift wel maakt. Die zegt, het volk staat links. Maar er is een overblijfsel in dat volk en dat staat rechts en wordt niet geacht tot het volk te behoren. Of andersom, alleen het overblijfsel is het volk en het volk wat wij als volk kennen is helemaal geen volk. Maar men ziet het verschil niet tussen de positie van het individu en de positie van het volk als geheel. En toch is dat een zeer elementaire zaak, iets waar we dagelijks zelf mee te maken hebben. Want wij praten over het Nederlandse volk en we bedoelen uitdrukkelijk onszelf niet. Hè? Nee, we hebben het over anderen toch? Nou, zo is dat nou eenmaal. Dus het is dwaas om dat niet te zien. En bovendien is het zo elementair omdat we in de Bijbel te maken krijgen met achtervolgens twee bedelingen die van elkaar gescheiden worden door meer dan 1.500 jaar. Namelijk die bedeling van het geweten, zoals hij zo mooi heet. Het is een bedeling waarin God rekening houdt, dat wil zeggen een boekhouding heeft, dus rekening houden, waarin hij rekening houdt met het individu, waar dan later een andere administratie, het Engelse woord is daar heel geschikt voor, administration, waarna later een andere administratie erbij komt, een andere bedeling dus gewoon erbij komt, waarin hij ook rekening houdt met het volk als volk. En dat zijn twee dingen. Weet je wel, dat is het aardige verhaal van het volk en het overblijfsel. Bijvoorbeeld Elia, was het overblijfsel. Hè? Het volk had honger, maar Elia niet. Want die was over de Jordaan, of die was bij Sidon, hoe heet dat? Sarfat, weet je wel. Zo. Nou, en daar moet je dus onderscheid tussen maken. Ik wil wel zeggen, het volk is verhard, maar dat wil niet zeggen dat de leden van het volk dan dus het evangelie niet kunnen aannemen. Want dat is niet waar. En de dwaasheid is dat ik in Nederland zo'n handvol Joden kan opnoemen, gelovige Joden kan opnoemen zelfs, dat bedoel ik, gelovige Joden, die zelf beweren dat je het evangelie niet moet brengen aan Joden, omdat ze toch niet tot geloof kunnen komen, want ze zijn verhard. En zelfs zijn ze tot geloof gekomen door de prediking van het geloof. Zuster Rebecca de Graaf. Zo leuk dat ze het eens hoorde. Nog eens, hè. Ik nog haar nog eens eerbewijs. Tante Rebecca. Jawel. Ik heb haar vorige week of zo nog gezien. Nou, achter glas, maar ik heb haar gezien. En wat...
Het is wel opmerkelijk als een Jood tot geloof komt, dan beschouwt hij zich toch altijd iets meer als een gewone verheiding.
Ja, wel, nou goed, dat kan ook wel. Nou, ik moet ook eerlijk, nou je het daarover hebt, ik moet ook eerlijk zeggen dat er wel een verschil is natuurlijk, maar dat is een verschil wat er van nature al is, en die is door cultuur bepaald. Ik sta weer tegen al die boeken eraan te kijken, dus het bepaalt mijn gedachten dus toch, want daar staat een heleboel tussen, wel, er weet ik zo'n heleboel schrijvers tussen te staan, van ik zeg, nou die steken boven de anderen uit, die zijn beter dan anderen, en dat zijn onvermijdelijk Joden. Adolf Safir, David Baron, Charles Feinberg, Feinberg of hoe je dat maar uitspreekt. En hoe heet die? Vine, de voornaam ben ik even kwijt. V.E. Vine, hè. Het zijn allemaal Joodse namen. En dan heb je nog daarbij Ellison, de zoon van Eli dus, Ellison. En Heberschen en Buxbazen. Het zijn zo'n schrijvers die ik zo opnoem als favorieten, wat mij betreft. Maar die hebben een Joodse achtergrond en hebben een heel andere filosofie. Waaruit zij de Bijbel bezien. En die staan dus dichter bij de Bijbel. Hebben minder moeite ook om hem dan te verklaren. Als ze maar geloven eerst. En het probleem van ons westerlingen is dat wij met onze Griekse achtergrond en cultuur zitten. En daarmee zijn we knap misleid. Zo zit dat gewoon. Dus dat verschil is er wel, waarbij er nog komt dat Joden ongetwijfeld van nature de gaven van het woord hebben. Ja, hoe dat nou zit weet ik niet, maar dat is nou helemaal zo. Ja, daar bedoel ik niet alleen mee praten, maar inzicht hebben en een begrip hebben in het woord. Ja, ook. Ja. Ja, daar kun je lang en kort over praten. Je kunt ook in het algemeen zeggen dat ze gemiddeld meer begaafd zijn dan de heidenen. Dat geloof ik namelijk ook nog. Ja. Maar dat moet je niet, daar worden ze hoogmoedig van. Ja. Ja, maar het kan ook in negatieve zin gebruikt worden. En dat is de ellende natuurlijk. Dat vergeten mensen wel eens. Mensen hebben aanleg, maar de aanleg is nooit een aanleg tot misdadigheid of tot goede dingen. Het is aanleg voor dit, het is aanleg voor dat. En of men het positief of negatief gebruikt, hangt van heel andere dingen af.
Ja, maar er staat in de schrift toch ook dat ze zeggen dat het is een volk van God, hè, wat uit het land verdreven is. En dat hier zegt, jullie hebben mijn naam ontheiligd.
Ja.
Nee,
maar het punt is, als men capaciteiten heeft, kan men die capaciteiten ook negatief gebruiken. Als men dus stel nou, hè, het is puur hypothetisch, maar stel nou dat men aanleg heeft om de naam van de Heer te heiligen, dan heeft men net zoveel aanleg om die naam te ontheiligen in het negatieve. Waaruit die aanleg dan bestaat, gaat het nou niet over, maar zo ligt het nou eenmaal. Maar dat is dus heel, heel eenvoudig hoor. Als men geroepen is om de koningin te dienen, dan is men in een positie terechtgekomen waarin men haar ook heel goed waarin men tegenovergestelde kan doen. Zo is het nou eenmaal. Hè? Als je een vertrouwensman bent van de Nederlandse regering, dan kun je dat vertrouwen dus ook beschamen en daar de grote schade aanrichten. Dat is precies het tegenovergestelde. Het is maar wat je ermee doet. Je kunt je inventiviteit gebruiken om een goede business op te bouwen. Maar je kunt diezelfde inventiviteit ook gebruiken ten dienste van de maffia. Dat is ook een business. Dat is ook zaak, hè? Onze zaak, zeggen zij, maar goed. Maar zo zit het nou eenmaal. Dus de hogere kwaliteiten betekent niet automatisch dat men dan beter is, want dat is niet waar. Maar het is ongetwijfeld zo dat als een Jood tot geloof komt, dat hij dan veel dichter bij de waarheid staat, ook van nature al, dan een heiden. Dat is echt zo. In het algemeen, zeker wanneer hij een Joodse achtergrond heeft. Dat is lang niet altijd zo natuurlijk. Want je hebt natuurlijk ook heel wat Joden die hun Jodendom helemaal niet praktiseren, die er niks mee te maken hebben, die niks kennen van de Joodse cultuur of iets dergelijks. Dat komt ook voor. En dat voordeel waar we het nu over hebben, dat missen zij dan ook. Hè? Je kunt het dus niet op iedereen van toepassing brengen. Maar in het algemeen moet het toch zo zijn dat wanneer je als Jood tot aanvaarding komt van de Heer Jezus als de Messias, moet het toch zo zijn dat het je het gevoel geeft dat je nou pas echt een Jood bent geworden. En dat zeggen ze dan ook inderdaad. Hè? Maar objectief bezien, want dit is subjectief bekeken, maar objectief bezien is dat natuurlijk helemaal niet het geval. Want of je nou lid bent van het lichaam van Christus uit de Joden of uit de heidenen, maakt geen verschil, want de Bijbel zegt het is volstrekt hetzelfde. Minus één. Dus betekent het dat we in de praktijk toch opgezadeld zitten, ik had een leuker woord willen bedenken, maar opgezadeld zitten in onze christelijke gemeente met Joden die tot geloof zijn gekomen en zich verbeelden dat ze meer zijn. Dat gevoel mogen ze voor zichzelf wel hebben, dat begrijp ik ook volkomen. He? Ja, nou goed. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Wij leren het Nieuwe Testament uitdrukken dat Joden en Heiden erfgenaam zijn van hetzelfde, van dezelfde dingen. Want dat wat het verschil maakte was de wet en die is er niet meer. En de rest maakt geen verschil. Dingen als besnijdenis en leefwijze zijn volstrekt onbelangrijk. Ja, maar onbelangrijk, dat is veel te zacht uitgedrukt. Dienen tot niets, zegt de schrift. Ze hebben totaal geen enkele waarde dan tot verzadiging van het vlees. Zo is het nou eenmaal. Nou, goed. Ja, wat we nou allemaal voor discriminerend gezegd. Nee hoor. Nee hoor, het blijft toch zo. Dat wil ik er ook nog wel bij zeggen. Het blijft toch zo, dat hoe dan ook, als ik dat persoonlijk moet zeggen, dat ik toch op een of andere wijze een hele speciale band heb met elke Jood, ook als hij een ongelovig is. Juist omdat hij een Jood is, juist omdat hij eigenlijk toch wat dichterbij staat op een of andere vreemde manier. U zegt misschien dat is ook subjectief, nou dat zal dan wel. Maar zo is het nou eenmaal. Hè. Hij behoort toch meer tot de familie van de Heer, ook naar de oude natuur, dan wij, voor zover wij weten overigens. In ieder geval zijn zij beminden onder vaderen wil staat er. En dat is natuurlijk ook zo. En ik geloof ook inderdaad dat wij als gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid en positie hebben in relatie tot Israël. Al was het maar niet eens vanwege het verleden, hoewel dat natuurlijk zo is. Zij zijn gestruikeld omdat wij de zaligheid zouden ontvangen. Maar aan de andere kant ook vanwege de toekomst. Omdat wij nou eenmaal haar bruidegom zijn. Dat veronderstelt toch een zekere liefde. Hè?
Een zeer nauwe relatie.
In ieder geval een zeer nauwe relatie. Zo is dat, ja. Nou goed, die dwaas zal dus niet meer genoemd worden milddadig en de gierige zal niet meer mild geheten worden. Ze worden dus als dwaas en gierig aangeduid. Het volk wordt als dwaas en gierig aangeduid. Het dwaze is namelijk dat men gierig is. Geestelijke dingen namelijk zal men nooit voor zichzelf moeten houden. Dat is een dwaas soort gierigheid. En duidelijk op onbegrip. Want als het gaat om geestelijke dingen, die kun je namelijk het beste uitdelen. Die raak je namelijk toch niet kwijt. Integendeel. Die worden daarmee alleen maar groter en rijker. De positie van Israël met name in de 1000 jaren is die van de eerste onder de volkeren, juist omdat van hen de wet uitgaat. En ik bedoel daarmee niet dat ze regeren, hoewel het zo is, maar ik bedoel daarmee dat door hen het woord Gods onderwezen wordt inderdaad aan de heidenen. Juist daardoor heeft Israël dan de eerste positie onder de volkeren. En de vermeende eerste positie onder de volken raakt het juist kwijt, omdat het die dingen voor zichzelf houdt. Gierigheid is dan dus dwaasheid. En een dwaas spreekt dwaasheid, vers 6. En zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen. Dat is vers 6, waarmee op nogal diepzinnige wijze verklaard wordt waarom Israël was zoals het was. En het wordt eigenlijk wordt dus gezegd dat de dwaasheid en huichelarij en onrechtvaardigheid van Israël het gevolg was van het niet nakomen van de eigen roeping, de roeping namelijk om het woord van God te onderwijzen aan degenen die het nodig hadden, aan de heidenen dus. En daarover hebben we het weer na de koffie.